Gemeente, van harte welkom bij deze dienst die voor de meesten van ons op afstand wordt meegeluisterd. Ook groeten we de gemeente van Naarden die met deze dienst mede verbonden is. Namens de kerkraad van Oude Kerk aan de Amstel zijn er de volgende mededelingen. Vanmiddag om 4:00 gaat dominee H.C. Bezemer uit Culemborg ons voor. Volgende week zondagmiddag gaat professor Kater uit Baarn ons voor. En in tegenstelling tot wat er in de kerkbode staat, doe ik de morgendienst bij Leven en Welzijn. Aanstaande woensdagavond vergadert de kerkraad. Afgelopen vrijdag 20 maart zijn Geert van Zijverde en Anna Shamara Jacoba Loren de Jong in het huwelijk getreden. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal dinsdagavond 24 maart om 7:30 plaatsvinden door dominee W. van Klinken van de Hersteld Hervormde Kerk en mijzelf in ons kerkgebouw. Alleen de beide gezinnen kunnen dan aanwezig zijn. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wat de collecte betreft, als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk, kunt u een doel meegeven in de omschrijving. Anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende doelen kerk, diaconie en kerkelijke kassen en de andere doelen in het collecterooster. Tot zover deze mededelingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeenten, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit de lofzang van Maria, vers 1 en vers 3. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En ook vers 3, hoe heilig is zijn naam. De lofzang van Maria, vers 1 en vers 3. Ook vanmorgen maakt de Heer zijn wil bekend door de woorden van zijn wet. Laten we na het horen van Gods wet zingen uit Psalm 119, vers 23. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Daarna lezen we verder uit het woord van God en we lezen uit het boek Handelingen. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 23 en we lezen Handelingen 4, vers 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zovelen er van het hogepriesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël, als wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een ziek mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen bekend en het ganse volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.
Het is inmiddels 6 weken geleden dat we vanuit zondag 10 hoorden over Gods voorzienigheid, over Gods bestuur, over alle dingen. Er is inmiddels heel veel gebeurd. Ook heel veel dingen die te maken hebben met Gods voorzienigheid. Maar die voorzienigheid van God wordt gedragen door het werk van Gods Zoon. En daar horen we vanuit de catechismus vanmorgen over. Vanmiddag zal dominee Bezemer een lijdenspreek houden. Wij gaan verder met de catechismus en de catechismus gaat verder met de behandeling van de 12 artikelen. En we horen de komende tijd over allerlei aspecten van het werk van de zaligmaker, Jezus Christus, de Heere. En vandaag staat zondag 11 centraal over de naam Jezus. En dat gaat dan om de vragen en antwoorden 29 en 30. En die lees ik u eerst voor. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens, dat betekent daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? En het antwoord: nee, zij, dat betekent nee, dat doen ze niet. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in hem roemen. Want het is van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of zij die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Tot zover zondag 11. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, eerst bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. Allereerst voor de rouwdragende familie Meijer, die afgelopen donderdag rond het graf hebben gestaan. We bidden voor de ouderen die in deze periode zo weinig mogelijk fysieke contacten mogen hebben. En vandaag bidden we in het bijzonder voor onze zuster Willems Meijer. We bidden ook voor andere ouderen in verpleeghuizen waar nu geen enkel bezoek mogelijk is. We bidden voor onze zuster Udo Meijer, die morgen een hartoperatie moet ondergaan. We bidden voor onze broeder Lodewijk Kater, bij wie een ontstoken hartzakje is geconstateerd. Hij is opgenomen geweest in het AMC. We danken de Heere dat hij weer thuis mag komen en we vragen om verder herstel. We bidden ook voor dominee P.J. den Hertog uit Amsterdam, bij wie corona is vastgesteld en die erg ziek is. We danken de Heere samen met zuster Meijer Baldé, bij wie de oogoperatie is geslaagd. We danken de Heere ook met broeder en zuster Hayema, die vandaag 12,5 jaar getrouwd zijn. En we danken de Heere met broeder J. Bokhorst, die na controle heeft gehoord dat alles stabiel is. Wel moet hij in thuisisolatie verblijven vanwege de corona-uitbraak en omdat hij tot de zeer kwetsbare categorie behoort. Laten we de Heere bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij komen in deze eredienst. En dat is zoals we dat elke zondag gewoon zijn. En toch is het zo heel anders. Bijna de hele gemeente luistert thuis mee. En ook de gemeente van Naarden is met ons verbonden. Heren, we hebben zo allemaal onze eigen gedachten. Misschien vinden we het ontzettend moeilijk dat we niet naar de kerk kunnen komen. Maar Heren, ondanks dat alle dingen anders zijn, wilt u al die dingen in onze gedachten wegnemen. Ja, we willen u vragen, wilt u deze omstandigheden toch gebruiken tot de uitbreiding van uw koninkrijk? U hebt het toch beloofd, Heren. En het komt wel heel bijzonder nu bij ons binnen, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen. Heren, mogen we u dat smeken, of u dat ook vanmorgen waar wil maken. Hier in de kerk, maar bovenal overal waar nu in de huiskamer of in de ziekenkamer wordt meegeluisterd. Want het is toch niet alleen een tijd van corona. Het is toch boven alles lijdenstijd, waarin we gedenken hoe u, Heer Jezus Christus, als borg en zaligmaker de gang op deze aarde hebt gemaakt richting Golgotha, waar u geleden hebt, waar u gestorven bent in de plaats van zondaren. Heren, mag ons oog bovenal op u geslagen zijn, de Heiland. Ja, zo openbaarde u zich reeds in het Oude Testament in de woestijn. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Maar u wilt het toch ook in deze lijdenstijd zeggen. Ik ben uw Heil, ik ben uw Heiland alleen. Heren, mogen we alstublieft op u terugvallen, nu zoveel zekerheden lijken weg te vallen. En juist omdat dat allemaal wegvalt, komt zo nadrukkelijk de vraag op ons af, wat is nu je enige troost? Wat is nu je enige houvast als al het andere wegvalt? Heren, geef dat we het antwoord van de catechismus mogen naspreken. Dat ik naar lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar van een ander. Ja, van de Heer Jezus Christus, die voor mij heeft betaald. En mag het in deze tijd dan in bijzonder resoneren in ons hart, dat er nog geen haar van ons hoofd valt zonder de wil van mijn hemelse Vader. Dan zal het vanmorgen gaan over hem die gekomen is vanuit de eeuwigheid, via Bethlehem naar Golgotha. Over hem die die heerlijke naam Jezus draagt, zaligmaker. Heere, geef dat we van u het eigendom zullen zijn. En als dat nog niet het geval is, doe ons dan vluchten tot u, de Heer Jezus Christus. Want alleen in uw handen zijn we veilig en geborgen. Heere, geef uw kinderen ook daarin de geloofzekerheid, de rust en de overgave die nodig is. We willen vanmorgen ook voorbeden doen. Opnieuw willen we de familie van onze overleden broeder Meijer aan u opdragen. Er is veel gebeurd de achterliggende weken. Heren, geeft u ook nu uw steun en uw kracht. Nu de afgelopen week de begrafenis is geweest. Nu er de stilte is en het gemis. Heren, ontfermt u zich over onze zuster en over haar kinderen en kleinkinderen. We bidden u ook voor onze zuster Udo Meijer, die morgen een hartoperatie moet ondergaan. Wees u met haar. Ga met haar. Bestuurt u de handen van de artsen. En geef dat de ingreep ook het gewenste resultaat mag hebben. laat ze haar oog op u geslagen hebben. En mag ze uw dragende handen ook ervaren in deze gang naar het ziekenhuis. We bidden nu voor onze broeder Lodewijk Kater, die in het ziekenhuis was opgenomen, die nu in thuisisolatie is. Heren, wij bidden u voor zijn situatie. Geef dat de medicijnen mogen aanslaan. Mag hij zich gedragen weten door u. We danken u dat hij weer thuis mag zijn. Dat hij ook de dankbaarheid bij u wil brengen daarvoor. Heren, geeft u ook verder herstel. We willen u bidden voor de rondgang van het coronavirus om middelen tot bestrijding. Heren, wilt u daar uw zegen over geven? En misschien worden de maatregelen die de overheid moet treffen nog wel strenger. Maar geef dat we daarin alles van u mogen afbidden. En dat we ons ook gedragen mogen weten in deze periode. Wij bidden u voor alle werkers in de zorg. Wilt u alstublieft een keer ten goede geven? Geef dat in ons land deze roepstem ook verstaan zal worden. Wees u met onze ouderen die extra eenzaamheid ervaren. Zeker hen die in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn opgenomen en die huizen zijn helemaal gesloten. Ook verschillende van onze ouderen zijn er bij wie de familie niet meer langs mag komen. En dat kan zo moeilijk zijn. En dat is ook moeilijk. Het wordt ook niet altijd begrepen. Heere, wilt u rust geven in de eenzaamheid die er nu is. Maar geeft u ook alstublieft omzien naar elkaar in de gemeente. Heere, geef ons zo uw nabijheid. We bidden in het bijzonder voor onze zuster Meijer Willems in Winterdijk in Gouda. Wees u met haar. Ondersteun haar op haar hoge leeftijd, ook nu er geen bezoek kan komen. We bidden u voor dominee P.J. den Hertog uit Amsterdam, bij wie corona is vastgesteld, die beademd moet worden en erg ziek is. Heere, wees u met hem. Geef hem veel zicht op u, Heere Jezus Christus. En mogen we u vragen om beterschap, dat hij zijn werk weer kan gaan doen. Wij bidden u voor onze bestuurders. Er wordt veel van hen gevraagd. Geeft u wijsheid en de leiding aan de leden van het kabinet, aan onze minister-president. Mag het in ons land het tot gevolg hebben dat mensen die u verlaten hebben, u gaan zoeken. We willen u ook danken, want daar is ook reden toe. Danken met zuster Meijer Baldé, bij wie de oogoperatie geslaagd is. En daarvoor komt u alle dank toe. Omdat nu de verwachting is dat het zicht wat ze nog mag hebben ook behouden kan worden. Maar Heere, geeft u haar bovenal een geloofsoog op u. U de nimmer beschamende rotsteen, wiens werk volkomen is. We danken u met broeder Bokhorst, die deze week voor controle naar het ziekenhuis moest. En bij wie werd vastgesteld dat de ziekte stabiel is en dat hij enkele maanden ook niet meer terug hoeft te komen. U hebt het gegeven en we danken u ervoor, Heren. Geeft u ook uw nabijheid nu hij thuis moet blijven in verband met het virus dat rondgaat. We danken u samen met onze broeder en zuster Hayema, die vandaag 12,5 jaar getrouwd zijn. Geef dat ze daarin met hun dank ook naar u zullen gaan. Wees u met hen op het vervolg van hun huwelijksweg, samen met hun kinderen. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Zegent u in het bijzonder de jongens en de meisjes, voor wie het misschien veel moeilijker is om zich nu te concentreren. We voelen in deze dienst allemaal dat het zo anders is. En misschien voelen we wel wat onze ouderen die altijd thuis luisteren, elke week ervaren. Heere, geeft u aan hen en aan ons allemaal een gezegende dienst. En ook concentratie om de dienst mee te luisteren als we thuis zijn. Gelukkig bent u niet aan een plaats gebonden. Kom met uw Heilige Geest. Wees in ons midden. Druk het woord af in onze ziel. Geef uw kracht en uw genade om het woord te verkondigen. En weert u alstublieft de boze, uw tegenstander, die alles aangrijpt om verdeeldheid te zaaien, om zijn schadelijke werk te doen. Heere, wilt u dat ver van ons houden. En mag deze dienst een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen. Zoals is afgekondigd, kan de inzameling van de gaven niet op de gebruikelijke manier voortgaan. Maar we vertrouwen erop dat u de gaven op een andere wijze ook aan de kerk en de diaconie zult geven. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 111, vers 1 en vers 5. Looft, halleluja, looft de Heere. En ook vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Laten we na de preek zingen Psalm 72, vers 7 en vers 11. Psalm 72, vers 7 en 11, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben allemaal een naam, een voornaam en een achternaam. En sommigen van ons hebben ook een ambtsnaam. De afgelopen week spraken onze minister-president en onze koning het land toe. Vanwege de bijzondere omstandigheden door het coronavirus dat rondgaat. Onze koning, die heet Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Zijn voornamen zijn Willem-Alexander. En zijn achternaam is van Oranje-Nassau. En zijn ambtsnaam is koning. De komende weken gaan we aan de hand van de catechismus de namen van de Zoon van God langs. Je zou met eerbied kunnen zeggen, jongens en meisjes, hij heeft een voornaam, dat is Jezus. Hij heeft een achternaam, dat is onze Heere. En hij heeft een ambtsnaam, Christus. Hij heet Jezus en hij is Christus. Net zoals onze koning. Hij heet Willem-Alexander en hij is koning. Nu hebben wij onze voornaam van onze ouders gekregen. Sarah, Rodé, Gideon, Bram, Jaap. En vaak is dat een naam die onze ouders mooi vonden. Of omdat ze heel vaak in de familie voorkomen. En zo willen we dan de lijn van de geslachten duidelijk maken. In Israël was dat anders. Daar gaf men niet zomaar namen. Een naam zei vaak iets over de omstandigheden bij de geboorte. Of de ouders wilden juist een wens uitdrukken met die naam. Kortom, in Israël zei een naam veel meer dan bij ons vaak het geval is. Denk maar aan de naam Abraham, vader van vele volken. Of Salomo, vredevorst, afkomstig van dat prachtige en diepe woord uit de Bijbel, Shalom, Shalomo, vredevorst. Er zijn in de Bijbel ook namen die ons op iets heel verdrietigs wijzen. Denk maar eens aan de naam Ikabod, een kleinzoon van Eli. Die werd geboren op het moment dat de ark van de Heere uit Israël was weggevoerd. Vreselijk was dat, want daarmee was de aanwezigheid van God onder het volk weg. En toen werd er een jongetje geboren. En die noemden ze Ikabod. Dat betekent de eer is weg. En in deze lijdenstijd, dan horen we nogal eens de naam van Judas. Dat was een prachtige naam. Judas betekent Godlover. Als vaders en moeders in Israël hun kind een naam gaven met zo'n rijke betekenis, dan werd er altijd bijgezegd en bijgebeden, laat deze naam een voorteken zijn. En misschien hebben de ouders van Judas dat ook wel gezegd. God van Abraham, Isaac en Jacob, laat deze naam van onze jongen een voorteken mogen zijn. Judas, Godlover. En ja, zijn naam was prachtig. En als zijn ouders nog geleefd hebben toen hij discipel van de Heer Jezus was, was er misschien wel vreugde in hun hart. Maar hoe vreselijk, Judas is geen Godlover geworden, maar verrader van de Heer Jezus. Zomaar wat voorbeelden van namen uit de Bijbel en hun betekenis. En dan merkt u al, onze naam en de betekenis van die naam, die is maar wankel. Een mooie betekenis kan zomaar een grote teleurstelling worden. Maar hoe anders is dat bij de naam Jezus? Deze naam zegt precies wie hij is en wat hij doet. Jezus betekent zaligmaker. En laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar zondag 11, waar het gaat over deze naam. En het thema van de preek is: ik geloof in Jezus. En in zondag 11 wordt deze naam beleden en we letten dan op drie zaken. In de eerste plaats: hij is zaligmaker. In de tweede plaats: hij is de enige zaligmaker. En in de derde plaats: hij is volkomen zaligmaker. Dus ik geloof in Jezus. Hij is de zaligmaker. Hij is de enige zaligmaker. Hij is volkomen zaligmaker. Eerst dat eerste. Hij is zaligmaker. In zondag 9 en 10 hebben we de eerste artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis overdacht. Artikelen die gericht waren op het werk en de persoon van God de Vader. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En hoe gaat het dan verder? En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Met dat woordje en verbindt de apostolische geloofsbelijdenis de schepping en de verlossing direct aan elkaar. En dat is eigenlijk best bijzonder. Want tussen de schepping en de verlossing ligt een diepe kloof. Dat hebben we gehoord in de zondagen 2 tot en met 4. De diepe kloof van de zondeval. En de vreselijke toestand waarin we door de zonde terechtgekomen zijn. Maar het opvallende is: de apostolische geloofsbelijdenis spreekt er met geen woord over. Deze belijdenis gaat direct over van de schepping naar de verlossing. Althans, zo op het eerste gezicht. Want als we werkelijk met het hart God de Vader belijden als onze Vader in Jezus Christus. En als we de goede schepping belijden, dan kan het ook niet anders of we belijden ook de zonde die de hele schepping heeft aangetast. Want u, jij en ik, wij zijn goed geschapen, maar er is een flinke streep doorgegaan. En juist die overgang en in Jezus Christus, en de betekenis van die naam Jezus, die bepaalt ons erbij dat er kennelijk verlossing nodig is. Want direct klinkt die naam waar het vanmorgen over gaat. Jezus, dat betekent zaligmaker. Dat betekent redder, verlosser. En waarom zou er een verlosser nodig zijn als er tussen de schepping en de naam Jezus niets is gebeurd? De situatie is zo dat wij verlossing nodig hebben. Dat we zonder verlossing niet verder komen. En dat dat een belangrijk stuk is, dat blijkt wel uit het feit dat onze catechismus maar liefst 9 zondagen wijdt aan de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En als eerste wordt dan de naam Jezus beleden. Zoals ik zei, zijn voornaam. En waarom die als eerste? Omdat deze naam zegt wie de Zoon van God in wezen is. Zaligmaker. En daar begint zondag 11 ook mee. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Want het is wel bijzonder dat hij Jezus heet. Niet omdat de naam Jezus in Israël nooit gebruikt werd. Integendeel. Het was juist een hele gewone jongensnaam. Veel Joodse jongens droegen die naam. Net zoals in Nederland de naam Jan veel voorkomt. Maar het bijzondere is nu juist dat de verheven Zoon van God, hij die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, op aarde een hele gewone jongensnaam draagt. Hij, de waarachtige God, is op aarde Jezus van de Timmerman. En tegelijkertijd is die naam naar zijn inhoud van zo'n rijke betekenis. Want hij is werkelijk, zoals zijn naam zegt, zaligmaker. Wie heeft hem die naam eigenlijk gegeven? Hebben Jozef en Maria de naam Jezus uitgekozen? Hebben Jozef en Maria het er met elkaar over gehad? Dat lijkt ons een mooie naam. Laten we hem Jezus noemen. Nee, zo is het niet gegaan. Ja, hij kreeg de naam Jezus wel van zijn vader, maar niet van zijn aardse vader Jozef, maar van zijn hemelse vader. De naam Jezus komt bij hem uit de hemel vandaan. Dat kunnen we lezen in Matthäus 1. Daar zegt de engel tegen Jozef dat hij Maria, zijn ondertrouwde vrouw, niet moet verlaten, want zij zal een zoon baren. En u zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En de engel had dat eerder ook al tegen Maria gezegd. U zult bevrucht worden en een zoon baren. En u zult zijn naam heten Jezus. Een naam uit de hemel. En als de Heer Jezus dan geboren wordt, dan wordt hij na 8 dagen bij de besnijdenis ook daadwerkelijk Jezus genoemd. En gemeente, als God de Vader, zijn zoon, heel bewust deze naam geeft, dan moeten we daarop ook alle aandacht vestigen. En dan is het misschien goed om even terug te gaan naar het Oude Testament. Want daar vinden we de achtergrond van deze naam. In het Hebreeuws is deze naam Yeshua of Jozua. En dat was toen ook een hele vaak gebruikte naam. Maar uit 2 bekende Jozua's uit het Oude Testament kunnen we opmaken wat het werk van de zaligmaker is. Dan denken we eerst aan Jozua, de zoon van Nun, de opvolger van Mozes. Zijn naam betekent de Heere redt. En die naam die wijst heen naar de Heere Jezus, de Zoon van God. Jozua, de opvolger van Mozes, verloste het volk Israël van de vijanden en bracht hen in de rust in Kanaan. Maar dat is ook het werk van Jezus. Hij verlost zijn volk van alle vijanden. De zonde, de duivel, de wereld, de dood. En hij brengt in de rust. Rust in hem. Hier op aarde. Door het geloof. Rust in zijn woord. Als we daarin zijn stem, de stem van de zaligmaker, horen. Maar bovenal brengt Jezus in de rust na dit leven. In het hemelse Kanaan. Daar is het volmaakt gelukkig. Want dat is zalig maken. Geheel gelukkig maken. Volmaakt rein maken. En zo laat de oud-testamentische Jozua iets oplichten van wat de naam Jezus zegt en wat zijn werk is. Maar er is nog een Jozua in het Oude Testament. De hoge priester Jozua. We kunnen over hem lezen in het boek Zacharia. In een van de visioenen die Zacharia ontvangt in Zacharia 3 speelt de hoge priester Jozua de hoofdrol. En Jozua die staat voor de engel des Heren met vuile kleren. Ze zijn besmeurd en dat mocht helemaal niet. Een hoge priester mocht geen vuile kleren dragen. Maar dat deze hoge priester in dit visioen deze kleren draagt, is een beeld van Israëls zonde, waarover de profeten zo vaak spraken. Israëls ongerechtigheid. Maar wat gebeurt er dan in dat visioen met de hoge priester Jozua? Dat is het wonder. Hij wordt niet veroordeeld. Hij krijgt nieuwe wisselklederen aan. En dat betekent, je bent vrijgesproken van de schuld die gesymboliseerd werd door die vuile kleren. Het is een teken van de verzoening door de Heere, om Jezus wil. Nou, ook dat visioen zegt iets over het werkende persoon van Jezus. En zo komen die twee oud-testamentische Jozua's samen in de nieuw-testamentische Jozua, Jezus. Hij brengt verzoening aan voor de zonde. Hij geeft toegang tot het hemelse Kanaan, tot het koninkrijk van God. En dat is wat zalig maken is. Brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. En wat is dan dat hoogste goed? Dat is de herstelde gemeenschap met de drie enige God. Alle vuilheid en zonde neemt hij weg. En hij schenkt in Jezus zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Of, zoals de catechismus dat zegt, hij maakt ons zalig en hij verlost ons van alle zonde. En dan is Jezus niet alleen een zaligmaker die de zaligheid verdient. Nee, hij past de zaligheid ook toe door zijn Heilige Geest. Wat zou het erg zijn als hij dat niet deed? Vergelijk dat maar eens, jongens en meisjes, met iemand die in het water gevallen is. Nog niet zo lang geleden is dat gebeurd. Er was een man die reed op een scootmobiel op een dijkje en dat ging niet helemaal goed. Hij reed van de dijk af een brede sloot in. En hij schreeuwde om hulp. En gelukkig waren er mensen in de buurt die hem konden helpen. Ze hebben de man uit het water gehaald en zijn scootmobiel uit het water. En ze hebben hem meegenomen naar huis en ze hebben hem schone kleren, droge kleren gegeven. Ze hebben hem naast de kachel gezet. Nou, wat zou je er nou van vinden als die paar mensen die man wel uit het water hadden gehaald? En op de kant hadden neergezet. En hadden gezegd, nou, verder redt u zich toch wel. Die scootmobiel kunt u er zelf wel uithalen en u komt wel thuis, toch? Nee. Nee, dat zou ongehoord zijn. Ja, dan is hij wel uit het water gered. Maar met een nat pak en zonder scootmobiel zou hij nooit thuis komen. En zou hij kou vatten, zou hij misschien een longontsteking krijgen. Die man zou maar half geholpen zijn. Nou, zo is het ook met Jezus. Hij redt niet alleen, hij verlost niet alleen, maar hij blijft daarna ook alles geven wat nodig is om in het hemelse Kanaan te komen. Hij geeft alles wat bij de zaligheid hoort. Want dat heeft hij allemaal aan het kruis verdiend. De vergeving van de zonde, de heiligmaking. De volkomen verlossing. Het reddingswerk van Jezus blijft niet zomaar ergens halverwege steken. Nee, hij doet alles. Hij verdient de zaligheid. En hij past die toe. En gemeente, dat hebben we allemaal nodig. Jezus, de zaligmaker. Dat is de naam die we nodig hebben. Het is de naam die we door het geloof moeten leren spellen. Het is de naam die het fundament van ons leven moet zijn. Het is de naam die al onze liefde waardig moet zijn. Over de naam Jezus zijn dikke boeken geschreven. Er zijn heel veel beschouwingen aan hem gewijd. Maar deze zaligmaker moet vooral mijn zaligmaker zijn. En als hij dat nog niet is, zoek hem dan. Zoek hem in het woord. Als je zijn woord opent en daar biddend in graaft, dan vind je hem op elke bladzij van de Bijbel. Zijn naam is Evangelie. Weet u wie daar bijvoorbeeld helemaal niets van begreep? Pilatus. Maar zonder dat hij het begreep, heeft Pilatus het Evangelie van de naam Jezus wel verspreid. Want wat stond er op dat bordje boven het kruis? Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. En het stond er in 3 talen. In het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. Zodat iedereen het kon lezen. Jezus, zaligmaker, uit Nazareth, de koning van de godlovers. Want dat betekent Joden, van Judas. En zo verspreidde Pilatus het evangelie van de naam Jezus. Jezus, een naam vol kracht. Een naam die ook vandaag uitnodigt om met al uw schuld en al uw zonde tot hem te komen. Want daarom is hij Jezus. Daarom draagt hij een naam die boven alle andere namen uitgaat. Dat zingt Paulus ook in de brief aan de Filippenzen. In het 2e hoofdstuk lees ik: daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Een naam boven alle naam. Een naam die ook verkondigd is door Petrus en Johannes als de enige naam tot zaligheid. En dat brengt ons bij het 2e. Hij is de enige zaligmaker. Het is na Pinksteren. Velen zijn in Jeruzalem tot bekering gekomen na de preek van Petrus op de Pinksterdag. En na die Pinksterdag is dat doorgegaan. Elke dag werden er mensen toegedaan tot de gemeente van Christus die zalig werden. En dan staat er in Handelingen 3 opnieuw een preek van Petrus. En de Heere zegent zijn woorden. Opnieuw komen er velen tot geloof. Maar daar is niet iedereen blij mee. De overste, de oudste, de schriftgeleerden, die dagen Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Dan moeten ze zich verantwoorden. En Petrus vertelt. Hij vertelt wat hij verkondigd heeft. Hij vertelt dat hij in de naam van Jezus een kreupele heeft doen wandelen. Ja, door Jezus Christus. Niet door zijn eigen kracht. Maar Petrus die voegt er heel scherp iets aan toe. Deze man wandelt weer door de naam van Jezus Christus die u gekruisigd hebt. Maar God heeft hem weer opgewekt. Hij was als die verachte steen die door de bouwlieden verworpen was. Maar God heeft hem tot een hoeksteen gemaakt. En dan gaat Petrus de naam van Jezus voor dat Sanhedrin hoog opheffen. Ja, voor de overpriesters, voor de schriftgeleerden. Voor de overste van het Joodse volk die niets van die naam moesten hebben. Kijk maar in Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid, wat u er ook van denkt, Sanhedrin, en de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door wie wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam tot zaligheid. En dat is ook de boodschap van vanmorgen. Jezus is zaligmaker, ja. Maar hij is ook echt de enige zaligmaker. Zo belijden we het in antwoord 29. Hij heet zaligmaker omdat hij ons van al onze zonden verlost. Maar daar staat dan geen punt. Dan volgt er daarbenevens, daarnaast, dat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Volmaakt geluk, eeuwige zaligheid, vrede met God, dat is er alleen maar door het geloof in Jezus Christus de zaligmaker. Hoort u dat, jongeren, ouderen? Echt geluk, werkelijke houvast, als al het andere wegvalt. Zaligheid. Het ligt alleen in Jezus. Hij is gekomen om de zaligheid aan te brengen. Hij is gekomen om de zaligheid te verdienen. Hij is gekomen om de zaligheid toe te passen. Zonder hem komt u, kom jij, kom ik om. En daarom, bij niemand anders moet u zijn. Het is een wonder van Gods genade. Een wonder van de Heilige Geest, als we dat leren geloven. Ik moet afzien van al mijn eigen zaligmakers. Ik moet afzien van al mijn geluk buiten deze Jezus. Want gemeente, onze ellende is dat we wel geluk zoeken, maar dat we God daarin prima kunnen missen. En als dat in ons leven anders is, dan is dat alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Want die opent blinde ogen. Die geeft zicht op onze armoede buiten Jezus. Die richt ook het geloofsoog op hem. En dan heb je hem nodig in alles. Niet alleen om recht en rein voor God te staan in het gericht, maar ook om met vreugde voor zijn aangezicht te wandelen. Dan kun je zonder hem je dagelijks werk ook niet doen. Dan heb je hem nodig als je zijn woord opent. Dan wil je in de geest van deze zaligmaker ook omzien naar je naaste in nood. Zeker in deze dagen, waarin fysiek contact dringend wordt afgeraden. En we zo min mogelijk in elkaars nabijheid mogen zijn. Ook dan. Dan wil je er ook voor elkaar zijn. Zoals Jezus veel meer en veel groter ook voor u is. Ja, veel dieper nog. Dan is hij je zaligmaker die zijn leven gegeven heeft. Ga daarom uw zaligheid, uw geluk, uw houvast, uw verlossing niet op een andere plaats zoeken. De Heer Jezus gunt zijn eer namelijk niet aan een ander. We mogen niet bouwen op iets of iemand anders als het gaat om de zaligheid. En de catechismus is dan heel scherp als er gevraagd wordt of mensen die hun geluk, hun zaligheid bij heiligen, bij zichzelf of bij iemand anders zoeken, of die mensen ook geloven in de enige zaligmaker Jezus. En dan wordt er heel scherp en radicaal door de catechismus gezegd op grond van Gods woord nee. Nee, die geloven niet dat Jezus de enige zaligmaker is. En misschien denkt u, omdat het woordje heilige in het antwoord staat, aan de Rooms-Katholieke Kerk. En het is waar, de catechismus is in de strijd met Rome tot stand gekomen. Maar laten we vandaag vooral naar onszelf kijken, want wij kunnen er ook wat van. Bouwt u een beetje op heiligen? En dan bedoel ik, heeft u misschien een godzalige vader of oma die een kind van God was? En bouwt u op wat zij over u zeiden in geestelijk opzicht? Bent u gaan geloven op wat een ander aan geestelijk leven in u zag? Of op grond van een zaligspreking door een dominee? Of bouwt u op uzelf? Natuurlijk, het is genade, het is het werk van de Heilige Geest. Maar u moest eens weten hoe ik ook mijn best doe. Ik geef ieder het zijne. Ik zoek het goede voor een ander. Bovendien is er op mijn gebed en mijn Bijbellezen niets aan te merken. Maar gemeente, uw en mijn hart is erg listig. Het kan toch zomaar zijn dat we onze zaligheid er een beetje op bouwen. Maar dan moet dat worden afgebroken. En dat doet pijn. Dat willen we niet, ik ook niet. Dan wordt het door onze bijdrage of door die dierbare woorden die over ons en tegen ons gesproken zijn, opeens een streep gezet. En dan kan het zomaar zijn dat er vijandschap omhoog borrelt. Maar is het niet in de lijn van het scherpe woord van Jezus zelf? De zaligmaker in de bergrede toen hij zei, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader. Daar gaat het om, de wil van de Vader doen. Dat is God liefhebben boven alles. In Jezus je hele zaligheid zoeken en vinden. En je naaste liefhebben als jezelf. En dat kan alleen maar als Jezus de enige zaligmaker in je leven is. Echt de enige rustgrond van je hart. Na Handelingen 4, waarin Petrus dat zo nadrukkelijk naar voren heeft gebracht. Er is geen andere naam tot zaligheid, volgt er waarschuwing Handelingen 5. De geschiedenis van Ananias en Safira. Twee betrokken gemeenteleden, maar ze bouwden op iets anders dan alleen Jezus. En ze zijn vergaan. En daarom klinkt er vanuit deze zondag een indringende oproep om onszelf ook weer te onderzoeken. Hebben we ons helemaal, zonder voorwaarden of beperkingen, overgegeven aan de zaligmaker? Want hij wil u, hij wil jou voor 100% zalig maken. En als hij niet helemaal de enige zaligmaker in uw leven is, dan is hij het helemaal niet. En dan bent u in gevaar. Zoek daarom niet langer buiten hem. Want Jezus is de unieke weg. De enige waarheid. En het echte leven. Hij heeft zichzelf helemaal gegeven. Om de enige zaligmaker te kunnen zijn. En gemeente, dat zien we ten diepste op Golgotha. Daar blijkt dat hij zaligmaker is en zaligmaker heet. Terwijl hij daar hangt, komen er woorden van zaligheid over zijn lippen. Vader, vergeef het hen. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Daar liet hij zich verbreken. Daar liet hij uit liefde zijn bloed vergieten. Daar werd het helemaal waar dat hij de enige zaligmaker is. En daarom is artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis ook zo waar. Want we kunnen soms zo hoog opgeven van onze liefde voor Jezus. En als de Geest in ons werkt, dan is die liefde er ook. Maar het valt in het niet bij de liefde van de zaligmaker voor zondaren, voor weglopers. Voor mensen die altijd maar weer bezig zijn om hun zaligheid bij iets of iemand anders te zoeken. Want wat staat er in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Daar is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Aarzel daarom niet, beschroomde broeder of zuster. Ga tot hem. Blijf bij hem. Aarzel niet, kind van God, die nu het verdriet voelt van het verlaten van de eerste liefde. Hij wil uw zaligmaker zijn. Hij wil de enige zijn. En hij is het volkomen. En dat brengt ons bij het derde. Hij is volkomen zaligmaker. Als het gaat over de zaligheid, dan is het alles of niets. Jezus is of volkomen zaligmaker, of hij is helemaal geen zaligmaker. En dat geldt ook persoonlijk voor ons allemaal. Als hij je zaligmaker is, dan heb je alles in hem. Maar als hij dit niet is, of niet helemaal is, dan heb je niets. Jongens en meisjes, als er in de gemeente een babytje geboren wordt, dan gaan mijn vrouw en ik daar altijd op bezoek. En dan krijgt dat babytje voor later een psalmboekje van mij. En voorin plak ik dan altijd een kaartje. En daar staat ook een gedichtje op. En misschien kunnen jullie het vandaag wel uit je hoofd leren. Ik zal het binnenkort ook in de brug zetten. Het is een klein gedichtje. En het gaat over de naam Jezus. En het gedichtje is als volgt. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Gemeente, daar gaat het om. dat deze Jezus onze zaligmaker is en dat Hij het ook volkomen is. In antwoord 30 wordt dan eens genoemd hoe Jezus geen volkomen zaligmaker is. Namelijk, als we hem wel met onze mond belijden, terwijl ons hart nog vol is van aards geluk en andere zogenoemde gelukkigmakers. En dat noemt de catechismus heel scherp Jezus verloochenen. Dat is vreselijk. Maar daarna volgt in antwoord 30 ook de positieve kant. Die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. En u ziet, een derde mogelijkheid is er niet. En het viel u ongetwijfeld op dat de catechismus hier opnieuw spreekt over het ware geloof. Ja, want dat is wel nodig. Zonder dat ware geloof uit zondag 7 kunnen we Jezus niet aannemen als zaligmaker. Met de bedelaarshand van het geloof. In die hand ontvangen we een volkomen zaligmaker. Dus we moeten niet denken aan een soort boedelscheiding. Dat wil zeggen, hij schenkt vergeving, maar ik zorg zelf voor verandering en vernieuwing in mijn leven. Nee, gemeente, hij is volkomen zaligmaker. U moet niet alleen al het andere loslaten, maar het mag ook. Hij zegt het in het Johannesevangelie, zonder mij kunt ge niets doen, zonder mij niets. Wie zichzelf nog voor 1% denkt te kunnen redden, te kunnen reinigen, te kunnen vernieuwen, is reddeloos verloren. Alles wat Jezus niet is, is eeuwig tekort. Het is Jezus alleen, want de drie enige God rechtvaardig op grond van het werk van de zaligmaker, goddelozen, geen vrome mensen. En die vraag komt nu tot ons. Wilt u dat zijn? Een goddeloze in uzelf. En ja, ik besef, het is een pijnlijke vraag. En vanuit mezelf verzet ik me er ook tegen. Maar het is een noodzakelijke vraag. En toch, toch is de belijdenis, als je je hart voor de Heere mag uitstorten, Heere, ik ben een goddeloze, een bevrijdende belijdenis. Want dan mag je jezelf helemaal verliezen om Jezus alleen als volkomen zaligmaker over te houden. En dat hij volkomen zaligmaker is, zegt ook dat hij ons van al onze zonden verlost. Toen de engel tegen Jozef zei, jullie moeten je kind Jezus nemen, dat is zalig maken, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan wijst de Heere er ook op dat Jezus volkomen verlost van alle zonden. Dat is niet licht en luchtig over de zonde heen gaan. Nee, juist de prediking van Jezus als volkomen zaligmaker is enerzijds afdalen in de diepte van ons verloren bestaan. Maar dan ook de blik omhoog heffen naar zijn volkomen werk als zaligmaker. En dan zijn er geen zonden, geen zwakheden, geen boezemzonden die buiten het bereik van deze volkomen zaligmaker liggen. Want als je geborgen bent in de handen van deze zaligmaker, dan hoeft er ook geen angst te zijn. Dan hoef je niet in paniek te raken, ook in deze bijzondere dagen niet. Want dan zal Jezus volkomen verlossen. Vlak voor zijn hemelvaart zegt hij het tegen zijn discipelen. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En daarmee heeft hij gezegd, ik ben een volkomen zaligmaker, want ik ben met u. En daarom ligt de zaligheid voor een ieder die in hem gelooft volkomen vast, voor eeuwig. Hoe de duivel ook tekeer kan gaan, hij blijft de volkomen zaligmaker. Ook als u last hebt van uw overblijvende zonde en zwakheid. En misschien wil je die wel in eigen kracht met wortel en tak uitroeien. Maar laat hem het doen. Laat Jezus volkomen zaligmaker zijn. Want voor wie is hij dat eigenlijk? Voor volkomen zondaren. En daarom moet alleen zijn naam, Jezus, alle eer eeuwig ontvangen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord van deze morgen, aan de hand van ons troostboek, over die heerlijke naam Jezus, zaligmaker. Hij die brengt van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Heere, we hoorden van die naam, de enige en volkomen zaligmaker. Heere, mag het in ons hart zijn, zoals we zojuist zongen, uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. en loven hem vroeg en laat. Want als we u als zaligmaker nog niet kennen, Heere, geef dan uw Heilige Geest. En gebruik uw woord tot verheerlijking van uw naam. Doe ons u te voet vallen. Laten we ons geluk, ons houvast, onze redding nergens anders zoeken en vinden dan bij u alleen, de bron van troost en licht. Heere, geef dat we uw woord ook verder zullen overdenken. Geef daartoe uw Heilige Geest en uw spreken in ons hart. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Wees u met ons nu we deze dienst gaan besluiten. Geef als het mogelijk is gesprek als we met elkaar zijn. En als we alleen zijn, Heere, geef dan in bijzonder uw nabijheid en het omzien naar elkaar. Wees u met onze broeder dominee Bezemer, die vanmiddag uw woord hoopt te bedienen. Geeft u hem ook het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Ontvang nu allemaal hier en thuis met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.